Heb je, zoals mij, te weinig tijd om nog eens een goed boek te lezen? Probeer dan Storytel uit.
Storytel is een app waarop meer dan 1 miljoen luisterboeken en e-books staan, waaronder onze twee boeken.
Dankzij Storytel kan je eender waar en wanneer naar je favoriete verhalen luisteren. Ik zet Storytel voornamelijk op in de wagen en als ik aan het koken ben.
Probeer Storytel nu 30 dagen gratis uit op story.tel/volksjury.
Welkom bij aflevering 88 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke en we hebben een nieuwe baby. De Roadcoaster.
Ja, poging 2.
Poging 2, dus we hebben een nieuwe... De mensen die regelmatig naar ons luisteren weten dat tijdens een van onze vorige afleveringen onze Roadcoaster in de fik is gevlogen tijdens een aflevering over hekserij.
Maar echt, het was niet normaal. De elektriciteit is op een gegeven moment gewoon... uitgevallen. Het was echt... Het was gewoon eng.
Het was eng, het was chaos en toch hebben we beslist om deze Roadcoaster naar Tanneke te vernoemen. Ja. Dus welkom Tanneke.
Ik hoop dat je het langer uithoudt dan je voorganger.
Gedraag je alsjeblieft.
Hoe is het met u?
Goed. Het is een week vol een week vol rollercoasters. Nee, het was een rollercoaster van een week. Ja, voor ons alle twee eigenlijk gewoon, want we hebben ons tv-debuut gemaakt, zeg maar. We waren vorige week te gast bij De Ideale Wereld. Het is een Belgisch tv-programma over de actualiteit, waar we semi-live eigenlijk moesten inspelen op wat dat de presentator, de host Jan Jaap, ons voorlegde.
Ja, ik vond het heel spannend, gewoon omdat het de eerste keer was... dat we in zo'n studio zaten, maar tegelijkertijd voelde ik mij daar ook wel thuis.
Ja, inderdaad. En blijkbaar heeft Jan-Jaap al een opvolger, wat jammer is, want anders hadden wij ons aangemeld. Nee, het was heel gezellig, het was heel tof. Het voelde leuk. We hebben van jullie ook heel veel fijne reacties gekregen. We hebben goed gelachen. Het was een hele fijne ervaring.
Ja, ze mogen nog altijd eens bellen, hè, om voor andere tv... performances.
Ik zeg maar het 7 uur journaal presenteren.
Graag.
Kan.
Graag.
Kunnen we.
We hebben daar de vibe voor.
Hoe was uw week voor de rest?
Oh, bij mij was het ook een hele grote rollercoaster.
Ik heb het eigenlijk al tegen Silke gezegd, via WhatsApp-berichtjes, maar ook in het echt. Silke is zo het kindje geworden dat je naar de zee stuurt voor zo aan te sterken.
Oh, het is begonnen in maart. Heb ik hier ook uitgebreid over verteld, over dat ik de griep heb gehad. Dan heb ik even gepiekt op het podcastfestival. Dan heb ik corona gekregen. Dan was ik 1 dag beter en dan had ik een keelontsteking. En ik ben er nu...
Sorry, je bent de buikgriep tussen de keelontsteking en de corona vergeten.
Nee, dat was de griep in maart.
Ah, oké, toch. Ja. Jawel. Ja.
Ja, maar het is dus eigenlijk echt alles wat je kunt krijgen, heb ik op een maand tijd gehad.
Ja.
En gewoon ook zo, ook echt geweend van miserie, omdat die corona was ook echt helemaal anders dan hoe dat wij het in november hebben gehad. Nu was ik echt, echt zo'n stevige verkoudheid. En dan was ik er, dacht ik, vanaf en dan begon ik zo keelpijn te krijgen. En toen ben ik echt even gecrashed. Want ja, ook zo De Ideale Wereld zat erin te komen. En ik was echt heel lang aan het twijfelen van wat ga ik doen. En dan gewoon los op adrenaline gegaan. En dan de dag erna weer gecrashed.
Ik zag u, we hadden dan afgesproken op de parking en ik dacht, Jesus, hoe kunt je eruit zien om ziek te zijn? Oh. Maar ja, je stond gewoon stijf van de stress waarschijnlijk.
Ja, en ik was gewoon heel erg bang dat mijn neus helemaal verstopt ging zijn ook als we daar... zouden zitten. En dat was gelukkig niet het geval. Ik ben er nog niet helemaal door. Maar bon, het is heel veel geweest de afgelopen weken. En nu hoop ik dat het gepasseerd is. Maar het is gewoon, we hebben het er ook al over gehad, gewoon die mondmaskers mogen af en iedereen is ziek.
Ja.
We zijn dat gewoon echt niet meer gewend. Het is zo lang geleden, echt pre-corona, dat ik nog eens verkouden was geweest. En nu heb ik echt alles in één keer gekregen.
Ja. Dus volgende week heeft ze haar been gebroken, graag gezien.
Ja, of de pest of zo, dat komt ook nog wel eens terug.
Heb je in die tijd iets interessants gehoord, gelezen, gekeken?
Goh, wat heb ik allemaal? Ik heb heel veel gezien. Ik heb uiteraard Bridgerton helemaal gezien.
Oh, ik ook!
Ja, ach, I love it.
Ja?
I love it, ja. Ik vond, ja. Maar ook gewoon fijn als je ziek bent en je kunt zo wat high posh British horen. Vind ik fijn. En ik heb ook naar een documentaire op Netflix gekeken. Jimmy Savile, A British Horror Story.
Oké.
En oh my god.
It's a horror story.
Het is een verschrikkelijk horrorverhaal van... Ik weet niet of je Jimmy Savile kent.
Ja, ik zou moeten zeggen nee, maar ik heb de trailer al gekeken. Okay. Dus ja.
Ja, ik heb hem leren kennen toen het schandaal eigenlijk is losgebarsten. Ik denk dat dat 2012 was of zo. En hij is eigenlijk, ja, misschien een beetje fout om het zo te zeggen, maar de Bart Peters van Engeland. Hij heeft eigenlijk daar een soort van droomfabriek gemaakt. Hij is heel erg veel met kinderen bezig geweest. En dan blijkt, ja, jaren later, dat die mens talloze kinderen heeft misbruikt. En in de documentaire komt naar voren dat het dan gaat van kinderen van de leeftijd van 5 tot volwassenen die 75 jaar zijn. En die is gewoon...
Wat een range.
Ja, en er is... Het is heel... de documentaire zelf is heel erg... hoe moet ik het zeggen? Ja, er blijft zoiets knagen, want hij wordt er nooit voor vervolgd. Maar het is gewoon weer iemand die in een bepaalde positie zit.
Machtsmisbruik.
En niet gewezen wordt op de dingen die hij doet. Omdat het iemand is die hoog aanzien heeft.
Okay.
Maar zeker een aanrader.
Ja. Ik ben een beetje in een... ik zei tegen u, ik heb een nieuwe obsessie. En het komt echt uit het niks. En ik weet ook niet of iemand hier iets van jullie iets aan gaat hebben. Want het is een hele rare kronkel in mijn brein. Maar Lucas en ik zijn op streams beginnen kijken naar Winning Time. The Rise and the Fall of the LA Lakers. Het is een fictiereeks over de jaren 70-80 bij de basketbalploeg, de LA Lakers. En ik heb ook Drive to Survive gezien. En ineens begon ik zo een interesse te kweken in de wereld van de sport en alles wat er... De franchise eigenlijk, ja. Dat er rond zit. Hè, de fans en de cheerleaders en de teams. En dus nu ben ik begonnen... Oh, jullie gaan mij in het zottekot steken. Sowieso. En nu ben ik beginnen luisteren naar Belgische voetbalpodcasts zonder één match te kijken.
Je vraagt je dan toch af, hoe doet ze het toch, Laura Scheerling? Hoe krijgt het voor elkaar?
Dus ik kijk geen voetbal, maar ik luister nu wel. Ik heb Mid-Mid geluisterd, ik heb Coolcast geluisterd, zalige mannen. Maar ik heb het hardst gelachen met Radio Radzinski. Dat is de fanpodcast zeg maar, van RSCA Anderlecht. Ja, waarom? Omdat ook Anderlecht de ploeg is waar mijn broer voor supportert, waar mijn lief voor supportert. En die hebben afgelopen... Ik ben echt zo vrolijk aan het vertellen. Ja, die hebben afgelopen week de beker verloren. Die zijn tegen Union verloren. Enfin, die zijn niet goed bezig. En ik ben er dus achtergekomen dat wat wij zijn, dus wij twee vrouwen... in true crime land, het tegenovergestelde daarvan zijn mannen met een voetbalpodcast. Die drinken bier, praten over hoe ze moeten wenen na een match die ze verloren hebben, over die fangirlen dan, over bepaalde spelers of dingen. Ik heb zo hard gelachen en ik heb niks van die voetbalmatch gezien. Maar ik vond het zo fascinerend, dus ik ga nu... Ja, ik denk dat ik nu alle sportpodcasts ga beginnen luisteren zonder één match te kijken. Ik was ook 40 minuten in de aflevering en ik wist niet exact wat de uitslag was geweest van die bekermatch. Ik had wel snel door, dus we waren verloren. Maar voor de rest wist ik niet. Het was gewoon de vibe. Loved the vibe. Voilà.
Okay.
Dus zijn er nog mensen die... Het is denk ik een beetje gelijk dat mensen zo naar Marie Kondo kijken en niet opruimen.
Dat ben ik.
Ja, kijk. Maar zo voel ik mij een beetje met zo die sportprogramma's. Ik ben dan nu ook, we zijn dan naar die Winning Time aan het kijken. En dan ben ik zo, ja, Larry Bird, goede speler. En dan, ja, Lucas heeft basket gespeeld. Die weet dat echt. En ik zit zomaar zo, ja, dat is de held van het verhaal, dus het zal wel.
Ja, wat dat gezegd, ik had dat heel erg met Drive to Survive, ja. Wat ook op Netflix staat, van... Ja, voor mij waren dat tot dan altijd maar mannetjes die zaten te racen en ik snapte het allemaal niet. Totdat je dan beseft door die documentaires dat daar zo'n machine achter zit. En dat zal bijvoorbeeld ook hetzelfde zijn bij wielrennen. Ik vind wielrennen niks, maar het zal ook zoiets zijn. Dus, ja, er bestaan al wielrennerspodcasts waarschijnlijk.
Wat ging je zeggen? We beginnen een wielrennerpodcast.
Stel je voor, wij die er niks van kennen, maken een wielrennerpodcast.
Er... Ik denk dat er mensen zouden luisteren.
Natuurlijk.
Ja. Anyway, dus ik vond het heel interessant. En ik ga denk ik er nu een sport van maken om te luisteren naar podcasts over voetbal zonder naar de match te kijken. Om te compenseren voor mijn raar wangedrag heb ik ook een true crime podcast tip. Hij heet Bad Bad Thing. Ik ga even de korte inhoud voorlezen, zodat ik... Want om hem zelf te pitchen, verklap ik vaak te veel.
Mm.
Dus je hebt Jen Eyre, dat is een vrouw, en zij vermoedt dat haar man Mark een affaire heeft met zijn baas. Jen Eyre heeft zoiets van, ik ben niet zeker en ik wil het controleren. En zij begint de nieuwe geliefde af te luisteren met verborgen opnamemateriaal. Mark, zijn leugens en bedrog komen aan het licht, maar ze heeft het heel moeilijk om daarmee te kopen. Dus ze begint ook zichzelf op te nemen en de gevoelens dat daarmee gepaard gaan. Uiteindelijk gaat er in real life een enorm drama afspelen.
Ja.
En heeft deze podcastmaker al dit materiaal, audio- en videomateriaal, gekregen. En daarmee maakt zij deze podcast. In samenwerking met één van de drie partijen.
Wauw.
Mm-hmm.
Bad, bad thing.
Bad, bad thing.
Oké, ga ik luisteren. Goed.
Ja, en het is heel goed om te zien. Dat zeggen zij zelf ook. Het is een waargebeurd verhaal. Je wilt het mee ontrafelen. En het is mooi, of interessant om te zien hoe dat krachtige emoties echt... Die starten vanuit wraak en verraad en woede. Mm-hmm. Hoe dat wortel schiet. En bij de drie hoofdpersonages op een andere manier en hoe ze daarmee omgaan. Want je zegt zo... Ja, ze zijn met drie. Je hebt een affaire, die is er. En de vrouw die achterblijft. En je weet uiteindelijk na aflevering 1 al wat de drama is dat unfold. En dan heb je zoiets van... Ah ja, tuurlijk kies ik partij voor die persoon. En toch beginnen dan zo door alles die opnames te luisteren. Er zit ook een psycholoog bij die alles kadert. Beginnen ze toch van, maar dit snap ik wel. Of, Gertrud. Of, het is heel interessant.
Ja, iets wat ik nog niet gehoord heb, precies.
Ja, en ook gewoon crazy dat iemand zegt... De persoon die dat heeft meegewerkt, heeft gezegd van... Ja, je mocht dit materiaal gebruiken. Want die persoon zelf komt er ook niet supergoed uit. Niemand van de drie komt er goed uit. Dus het is echt zot dat dit...
Wauw, oké, goede tip.
Ja,
goeie
voilà.
Tip.
Dus dat is mijn... Toch wel true crime tip. Ja, dan deze aflevering hebben we weer een kortingscode van HelloFresh. Dus je eerste drie boxen, als je nog geen klant bent, daar kan je €75 korting op krijgen. Onze kortingscode is HelloVolksjury75. Ik ga die in de show notes zetten. En ik was eens in het folderje van HelloFresh aan het kijken.
Ja, ze wou me dus niet zeggen waar we het over gaan hebben.
En ik wou even vragen, Silke, of jij weet wie Johan Leenders is?
Nee.
Nee. Wat hebben we daar straks gegeten? Want je hebt HelloFresh gekookt voor ons.
Ja, het waren een soort van tortillas met een mélange van tortillavulsel.
Ja.
Met maïs, veldsla
en kippen gehakt. Oké. Dat was waarschijnlijk van een circulaire kip.
Ah ja.
Het is een superleuk verhaal. En ik was zo, waarom staat dat hier zo ver verstopt in deze folder? Johan Leenders is kippenboer. En HelloFresh beweert van, doen aan pogen om tot 0,0% voedselverspilling te gaan. Maar bon, je hebt altijd over. Hè? Dus wat ze wel zeggen is van, oké, we maken een recept en we laten mensen de recepten kiezen en pas dan plaatsen we onze bestelling. Maar je hebt altijd nog een bikke food waste. Zij zeggen, dat komt neer bij ons op 0,2% van alle ingekochte ingrediënten. Dat is de enige food waste die we hebben. Mm-hmm. Maar zelfs die 0,2% dat we over hebben, daarmee rijden we naar kippenboer Johan Leenders. En die in overschot wordt aan kippen gegeven en die kippen komen terug... In uw box. En
full
dat is een circulaire kip. En dat hebben wij daar straks gegeten.
Kijk goed.
Super interessant.
Ja, maar ook heel goed gewoon.
Ja, gewoon heel goed.
Ja, het was lekker ook.
Het was lekker. Dus een circulaire kip, aan te raden. Nog een keer, onze code is HelloVolksjury75 voor je eerste drie boxen. €75 korting. Proef van de circulaire kip, denk ik dan.
Voilà.
Ja, voilà. Oké, en dan the moment we're all been waiting for. Het was zondag de mol. Ja.
En ik heb meteen na de uitzending naar Laura gestuurd. Wat een rampzalig seizoen is dit.
Ik weet het niet, maar ik bedoel, op dit moment moeten er op de payroll van Woestijnvis toch 30 mensen in burn-out staan. Want what the fuck?
Maar ik zag die proef en ik dacht, dit gaat niet goed komen.
Maar er is altijd, hè, want daar maken ze een sport van, denk ik.
Zo'n extreme opdracht.
Altijd met springen en een frontal camera. Je kunt daarop teruggaan. In elk seizoen zit er wel iets dat je een bungee jump of van een brug of ze hangen aan een brug met die frontale camera-shots. Ja.
Maar als ik het mij goed herinner, is er een paar jaar geleden bij de Mol in Nederland ook zoiets misgelopen. En sindsdien zit ik echt met een trauma en te wachten op het feit van wanneer gaat het hier eens gebeuren. En vlak voor Anke springt, wordt er echt 3 keer gezegd, laat uw hand los, laat uw hand los.
Maar ja, toen wist ik het al.
En toen dacht ik, ja, oké, ja, het is zover. En oh my god, ik wist niet wat hij kreeg.
Maar het ding was, de aflevering ervoor vond ik dat Anke heel raar deed over die opdracht met dat schieten. Zij was zo kwaad.
Mm-hmm.
Dat er mensen vrijstellingen hadden genomen en dat het geld, terwijl, ik bedoel, al het, Emmanuel heeft dat supergoed gedaan. Ze heeft al het geld bewaard.
Ja, heel goed.
En dus dat heeft hij supergoed aangepakt. Dus toen is er een milliseconde in mijn hoofd dat ik dacht, Jesus, ze biedt, is dat de mol en ligt die er nu uit?
Ah ja, tuurlijk. Het had zomaar gekunnen, hè?
Maar het kan niet, want Uma is de mol. Ik heb beslist.
Ik heb beslist. Ik vind het heel moeilijk. Ik vind het zo.
Ik had zoiets van, nu moet ik pikken, want we zijn bij de finale. Dus ik heb nu gewoon gezegd, Uma is de mol.
Ah, wel, ik zal iemand anders kiezen. Wacht, wilt jij eerst uitleggen waarom dat je denkt dat het Uma is?
Ja. Uma is heel weinig veranderd, maar Uma heeft ook heel hard toegegeven dat ze al heeft gemold toen dat Filip nog de mol was.
Mm-hmm.
Ik denk dat Uma het spel supergoed begrijpt, heel goed weet wat ze moet doen en op de juiste momenten de juiste dingen doet.
Ja.
Het feit dat ze daar toen voor die 2 pasvragen heeft gekozen en wist dat ze ging worden afgeschoten, ook stookte op Anke die nog kwam. En daar heel veel chaos. Zij wou ook dat geld wegging. En concreet in deze aflevering, de vraag met Bert en Ernie.
Ja.
Heeft ze echt magnifiek aangepakt. Maar de woede die ze had erna, hè, van, oh, en jullie hebben het, en we hebben het niet gehaald. Terwijl dat ze wist dat ze een fout antwoord had. Hè, in mijn redenering. Dat ze de mol is, had ik daar minder kak aan gangen. Want ze was daar drama aan het maken, terwijl Uma normaal nooit pist is als een proef mislukt. En eerst was ze zo, allee, zeg, nu hebben we dat niet gehaald. En heb je geen enkele banaan er kunnen inschieten. Ja, dat was fucking moeilijk. Dat heb jij ook. Om dan zo, het was fout. Ah, we hadden keiveel geld kunnen verliezen. En ik zag daar precies oprechte woede van, het is niet gelukt. Mm-hmm, mijn manipulatie is niet gelukt. Hetzelfde met die bomproef. Die begint daar zo, ja, en wij zaten daar maar. En ik dacht, Gillen, je hebt
alles in handen, hè. Ja.
En je hebt daar 3 keer een bom laten ontploffen. Je hebt keilang erover gedaan om te communiceren. Uw communicatie zat totaal niet goed. Ik vind dat ze ineens heel uitvergrote reacties heeft op proeven. Iets wat ze ervoor niet
goed geobserveerd. Want ik bedacht mij ook van, degene die in de kamer zat met de bom, die hebben het meeste macht. Die hebben het, ik bedoel, hè, omdat zij moeten doorgeven.
Mm-hmm.
Ja, zij moeten gewoon de informatie doorgeven. Zonder die informatie zijn de andere spelers niks.
Ja.
En toen dacht ik nog, voordat Anke eruit lag, ja, Anke zit wel heel veel te babbelen door die telefoon.
Ja, ik vond in die opdracht bijvoorbeeld Jens ook heel verdacht.
Mm-hmm.
Sven ook, want Sven is inderdaad.
Ja, sorry, maar Sven, wat was dat opeens? Het is wat dat Jens ook zei. Van in het begin ging die ervoor en nu was ze van. Je m'en fous, ik weet het allemaal niet. En dan dacht ik, maar dat vond ik dan zo te
het was ook te. Wel. Het ding is, het was ook wel het punt. Ze moesten zeker 1 keer mislukken om door te hebben dat de opdracht in die loop zit en dat. Maar ik hoorde bij hun berekening over Ronaldo, ik had dat direct door.
Ja.
Van, nee, sorry, dat is niet juist wat je nu zegt. Ze roepen die doelpunten. Je hoort wel de naam van dat ziekenhuis geroepen worden, maar je hebt niet gehoord dat die daar zitten te roepen dat er 7-2 is gescoord en dat je het verschil.
Ja.
Enfin, en daar heeft, denk ik, ook Uma hard geprobeerd om hard te schrobben om er,
ah ja,
om dat zinnetje er niet volledig op te krijgen. Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, ze zijn allemaal best verdacht.
Zal ik gewoon een naam zeggen dat we alle 2-1 iemand hebben,
ja,
verschillend?
Ja.
Ik ga voor Manu.
Oké, voilà. Heel goed.
Gewoon omdat ik denk dat heel weinig mensen haar verdenken.
Ja, ik verdacht haar heel hard toen Filip de mol was.
Ja. En ik zat toen ook op Sven, hè. Maar ik vind Sven te hard veranderd.
Ah, zo? Ja?
Ja, wat ik net zei, hè. In het begin ging je er zo voor. En nu is dat zo van, oh ja, kun je het nu? Allee.
Mm.
En dan denk ik, ja, gast, allee.
Ik vond, wat mij heel hard op ook viel, is dat aan het rad. We kunnen allemaal goed liegen, hè.
Behalve Uma. Die had ik meteen door.
Ja, maar weet je wat? Ik vond dat een heel moeilijk moment ook om te mollen, omdat ik... Maar dat is misschien de waaghals in mij, maar ik dacht, iedereen gaat willen springen, no matter wat dat gezegd. Mm-hmm. Dus de enige bij wie je kon pushen, voor mij was Manu, omdat je wist dat hij angstig was. Mm-hmm. Maar de rest wou springen.
Ja.
Die waren ook allemaal gesprongen, zelfs als die dachten dat er pasvragen voor de raddraaier aan zat. Of ik zou alleszins... Het zou mij niet uitmaken wat er op dat bord stond. Zelfs die €1000. Ik had zoiets van, ja, whatever, ik ga wel springen. Ze gaan mij deze niet afnemen.
Ah, ik vind het echt moeilijk.
Ja, het is moeilijk.
Omdat we zijn opnieuw moeten beginnen.
Ja.
En je hebt maar 2-3 afleveringen om te bepalen wie
maar
dat de mol is.
Maar daar heb ik mij ook al zitten afvragen. De kans is groot dat iemand in die finale zit. Ik bedoel, er zijn die geen idee heeft. Ik bedoel, want er zijn geen eliminaties geweest.
Nee, of dat er zelfs... Dat ze met 3 erin zitten en dat de 2 toch nog fout zitten.
Dat is perfect mogelijk, ja.
Oeh. Ja, oké, maar ik zal nu zeggen Manu.
Oké.
En waarschijnlijk toch nog veranderen tegen dat het zo ver is.
Zo 1 seconde voor de reveal. Nee, het is toch Sven.
Ja, en als ze eruit ligt volgende week, ja, dan moet ik wel even...
Ja, dan moet je even updates sturen.
Even updates sturen.
Ik wil nog 2 dingen zeggen. Ik weet niet, het is mij deze aflevering pas opgevallen, maar er heeft een zeer gekend vakantiefenomeen plaatsgevonden in de mol. Namelijk, 1 iemand heeft een bepaald dialect dat iedereen begint over te nemen. En het is het stopwoordje putain. Waar, bedoel, ik ben van de rand van Brussel, dat is mijn scheldwoord.
Ik heb het Uma horen zeggen.
Uma heeft het gezegd, Sven heeft het gezegd, iedereen, Anken heeft het gezegd. Er is 1 iemand waarschijnlijk die dat effectief gebruikt. Ja. De rest heeft dat mee opgepikt, zo classic vakantievriendjes, en ineens spreekt je zo. En ineens...
Die nu allemaal ook een tattoo hebben.
Ja, hoe goed is dat? Hoe goed is dat? En dan verder wou ik nog even zeggen, ik had het vorige keer al gezegd, de molzone op Telenet, dat ik de documentaire ging kijken van 10 jaar de mol. Mannekes, die docu is live. Je moet kijken. Zo hard gelachen. Echt waar, over de eerste seizoenen, waarbij dat inderdaad die Michiel de Vlieger die finale moet presenteren, mega scheef is. En dan zie je die beelden opnieuw. En zo, what the fuck, je bent kei dronken. Dat was op nationale tv. Over hoe dat ze in die eerste edities, ja, pre-internet, alleen was wel internet, maar kandidaten via annonsjes in de gazette, zo, wil jij meedoen aan een uitdagend spel van woestijnvissen? Schrijf je hier. Wow. Mensen hadden geen idee. En inderdaad ook zo, ja, dat zat dan in het 7-uur-journaal. En dat sommige mensen, dat eerste 4 afleveringen van het eerste seizoen, niemand keek. Dat
oh, wow.
Ja, dus echt hilarische documentaire. Ook een proef, ook op hoogte, dat ze hebben opgesteld en dachten, ja, amai, dat gaat een uitdaging zijn. En die gaan allemaal op die paal staan en zo, ah, was dat de proef? Ah, oké, ja, je zegt dingen die... heel leuk, zo dingen die achter de schermen zijn fout gelopen. Dus een aanrader, als je til in het klant bent, in de molzone. 10 jaar de mol.
All right.
Heel goed. Afleveringsgemaakt. Daar ook over nog een dienstmededeling. Dit is weer een aflevering in samenwerking met Streams. Zij brengen, en we hebben het even gevraagd, want er is een wijziging geweest in het uitzendschema, mm-hmm. zeg maar. En ze releasen dus 1 aflevering van True Crime Belgium per maand. En degene die deze maand is verschenen, Kansloos in Lot, die gaan wij vandaag brengen.
Ja.
Wat vond je van de docu? Gewoon om te beginnen.
Oh, ik vond het weer goed.
Ik vind het echt goed.
We hebben het goed gedaan.
We hebben het naar elkaar ook gestuurd. Hè. We hebben het eigenlijk in de ideale wereld er ook over gehad. Hè. De verzadiging aan true crime documentaires. De Netflix documentaires waarvan je denkt, wat de fuck heb ik nu weer gezien? Wat voor een opgeklopte bullshit is dit? En dit is echt, dit was weer een docu van net geen uur, waarvan elke seconde zo goed was.
Ja, er is geen enkele seconde te veel. En dat is inderdaad wat ik vaak heb bij andere, bijvoorbeeld op Netflix, die erop worden gezet. Ja, dat wordt dan uitgetrokken tot 4-5 afleveringen. En dan denk ik, dat is niet nodig. En dan heb ik er al geen zin meer in om er naar te kijken. Terwijl hier weet ik dat er met hart en ziel aan gewerkt is. En je voelt het ook als je kijkt.
Ja, en ze hebben altijd alle juiste personen.
Ja.
Je denkt altijd, ze beginnen dat verhaal te ontrafelen en je hebt zoiets van, ah, die. En in het volgende shot zit die persoon met een getuigenis. Mooi in beeld gebracht. Ja, love it.
Dat ook vooral. Er is echt over nagedacht hoe dat ze ook mensen in beeld hebben gebracht. Het is geen klassieke, we zetten er een camera voor en that's it.
Dat koppel hier, de ouders, als die zo schuin...
Ja,
oh,
heel mooi beeld.
Ja, voilà, kijk, daar zijn we. Nee, mooi in beeld gebracht, de juiste personen, geen reenactment. Daar worden wij alle 2 nu wat allergisch van. Veel politiefoto's uit de reconstructie, uit het dossier. Enfin, ja, bon, I loved it.
Zullen we eraan beginnen?
We gaan eraan beginnen.
Kitty van Nieuwenhuizen wordt geboren op 5 december 1983 in Leuven en ze is de enige dochter van Johan en Nelly. En eigenlijk ja, heeft ze een heel leuke jeugd. Ze fladdert door haar middelbare studies, ze doet wat uitzendbanen en zo. En dan heeft ze wel echt al die roeping van ik wil agent worden. Hè. Ze heeft het daar al heel haar leven over. In die documentaire komt ook een vriendin van haar aan het woord. Dat ze zeiden van ja, haar bijnaam was eigenlijk ook gewoon de inspecteur of variaties daarop. Omdat ze het daar altijd over had. Hè. Dus Kitty beslist dan ook niet veel later om naar de politieschool in Vlaams-Brabant te gaan.
Ja.
En ja, het is hard werken voor haar, hard studeren.
Ja.
Maar iedereen loves her.
Ja, het is tot in de documentaire, vond ik heel schattig, is Boris aan het woord. En hij is de Peter van Kitty in de politieschool. Wat ik echt een super tof concept vind. Wij hadden dat op het middelbaar ook. Dus dat zijn leerlingen van de politieschool die ouder zijn. Die de eerstejaars eigenlijk, die krijgen iemand toegewezen. Om zo, als je praktische vragen hebt, om onder hun hoede te nemen. En die en Boris vertelt dan ook van, ja, het is een politieopleiding. Je mocht dat echt niet onderschatten. Je hebt sowieso les van 8 tot 5. En om 7 uur kun je al aansluiten om een uur te gaan lopen, hè, omdat je die fysieke proeven ook hebt. En als je thuis komt na 5 uur, dan eet iets, dan moet je beginnen studeren, want je hebt uiteraard heel veel tests te doen. Mm-hmm. Dus dat is echt niet te onderschatten. Maar hij zei, ja, Kitty die stond daar dan om 7 uur om te gaan lopen, terwijl die is mega atletisch. Die had 0 problemen met die fysieke proeven, maar ja, die was er gewoon zo graag mee bezig. Ze wou alles meedoen.
Ja, ze had zelfs op haar nachtkastje, vertelde een vriendin van haar, een foto van zichzelf staan in uniform. Zo dedicated
echt,
was ze.
Vandaag zouden we zeggen manifesting. Echt zo. I'm manifesting becoming an agent.
Besef. Nu, er wordt ook wel gezegd over haar dat Kitty zich wel wat meer op de achtergrond hield, maar ze was wel sociaal. Ze stond altijd klaar om te helpen als er iets was. Als er op een gegeven moment iemand ziek uitviel, zei ze, geen probleem, ik doe het wel. Of moet er gewisseld worden van shiften, I'll do it. Dus echt collegiaal, gedreven, gemotiveerd. En ja, ze wordt eigenlijk een modelleerling genoemd. En uiteindelijk studeert de dan 23-jarige Kitty af in september 2007. En ze wordt overgeplaatst naar Beersel.
Eerste lolmoment in de documentaire. Hardop gelachen.
Ja, want ze noemt het hol van Pluto.
Ja, en omdat mensen Beersel blijkbaar ook niet per se weten liggen, tonen ze een kaart.
Ik stuurde dat meteen naar.
Ja, jij stuurde mij direct een bericht. Heb je al gekeken? Een kaart van België, met op die kaart enkel Brussel aangeduid. Ja, jongens, Beersel ligt onder Brussel.
Ze hebben naar ons geluisterd.
Ja, ze hebben obviously naar ons geluisterd. En dan zie je dat stipje van Beersel onder Brussel. Ja, hilarisch. Ik was hard aan het lachen. Maar Kitty zegt ook, en ze heeft gelijk, Beersel is echt een klein dorpje, het hol van Pluto. Er gebeurt niks. Bon, ze had daar stage gedaan in een grote studentenstad als Leuven. En zij zei ook over Beersel, voor mij is dit een tussenstation. Er gebeurt niet veel. Ik wil zo snel mogelijk overgeplaatst worden naar Leuven. En dan in de documentaire, het tweede momentje dat ik heel hard heb moeten lachen, vertelt een van haar vrienden over de anekdote van de koe in de sloot. Om haar punt te maken, heeft ze dat aan al haar vrienden verteld. Vandaag had ik dienst en mijn opdracht was om een koe uit de sloot te halen. Sorry, maar ik sta echt opgesteld in het hol van Pluto. En ik vond echt zo grappig.
En dat ze nu zo haar botten in de combi had gelegd.
Ja, dat ze zei, ik ben echt in een boerengat beland. Maar het is ondertussen december 2007 en ze weet, op 1 januari 2008, dus dat is bijna, ga ik kunnen beginnen in Leuven als agent. Dat is wat ik echt wil. Dus het was wel een beetje aftellen.
Ja,
in Beersel.
Ja, inderdaad. En in Beersel werkt ook Petra van Stallen. Die werkt daar al 5 jaar, 27 geloof ik. En in de nacht van 3 op 4 december 2007 doet hij samen met Kitty de patrouille, hè, in de combiwagen. En er was niks te doen, het was heel rustig. Ja, het is Beersel. Hè.
Ja.
En op een gegeven moment, ze zijn even gestopt bij een tankstation, ze zijn daar wat Red Bulls gaan halen, want het is de nachtshift.
Ze verzint dit niet, want er zijn Red Bulls in beeld. Op de archiefbeelden. Ik was ook eens zo, wat zouden we dan kopen in dat nachtstation? Ik was al zo aan het kijken, Skittles, en ik zou dat kopen. En dan zo die borstenbroodje, en dan zo, oké, Red Bull.
En ze staan op dat tankstation, ze willen weer vertrekken. En ze zien eigenlijk vanuit het tankstation ja, een beetje verder, op de hoek van de Beerselstraat en de Zennestraat, een Volvo staan aan de oprit van een huis. En die zit zo te flashen met zijn lichten. Die gaan aan, die gaan uit. En ja.
Peter van Stallen in die documentaire. Ja, ik zag onmiddellijk dat dat xenonlichten waren. Ik zo, oké, pauze.
Wat zijn
xenonlichten? Dat is een ander. Dus in plaats van gloeidraad. Dat je bij een klassieke lamp hebt, wordt er een lichtboog tussen twee elektroden geplaatst. Ik vermoed dat het, net zoals een gloeilamp, xenonlamp en ledlamp zal dat zoiets zijn. Maar dat was eigenlijk in die tijd, 2007, totaal nog niet toepasselijk in wagens. Dat was iets opmerkelijk, wat dat aangaf dat dat een vrij nieuwe, sportieve wagen was. En bij Peter, die vond dat onmiddellijk verdacht, want je wist, die mensen hebben zo geen auto, de mensen die daar wonen. Typisch ook, boerenhol, als je daar politie bent, je kent iedereen zijn auto, iedereen zijn, je weet wie waar zit. Dus dat is zoiets van, één, dat hij met zijn lichter daar staat te knipperen, dat is al raar. En die auto hoort niet bij dat huis.
Nee, en wat ze dan ook nog zien vanaf daar, is eigenlijk schimmen die, ja, die daar rondlopen. Hè. Dus een minuut later eigenlijk staan Kitty en Peter aan het huis op nummer 38. Kitty ziet die nummerplaat van die verdachte wagen, ze geeft dat door. Ja. En ondertussen zijn er allerlei andere zaken daar nog bezig.
Dit zijn echt de harde feiten. En ja, het speelt zich eigenlijk af in die huizen. Je hebt de combi waar dat onze Kitty en Peter zitten en dan de buurman. Dit is allemaal door elkaar aan het gebeuren.
Want ondertussen staan er ook inbrekers in het huis van Ismaël Sakor, die op nummer 38 woont. Hij is wakker geworden van gestommel in het huis en hij staat op een gegeven moment oog in oog met een van die criminelen.
Ja.
En ja, hij spreekt hem daarop aan, maar hij wordt onmiddellijk neergeschoten.
Ik vind dat de waanzin.
De waanzin, ja.
Nee, maar sorry, maar dus één, je komt dan, ik zou al, ik weet niet of ik, waarschijnlijk wel, ik ben zo impulsief, ik zou ook naar beneden lopen en zo, ah wel, wat is dat hier? Maar je hoort toch altijd, dat inbrekers weglopen. Maar die man, hun reactie is, die hebben een zwaar wapen vast, een Kalashnikov, en die schieten Ismaël 3 keer neer.
3 keer, ja. Ja.
Sorry, ja, ik vind dat zot. Dus nu ineens heb ik toch schrik van inbrekers door dit verhaal.
Ja, maar ik heb je toch al 100 keer gezegd dat je niet zomaar naar beneden mocht gaan als er inbrekers in huis zijn?
Dat is echt waar. Silke en ik hebben daar echt verhitte discussies over.
Je mocht het niet doen.
Ik slaap ook in mijn blote, dus ik zou in mijn blote beneden staan en dan met een Kalashnikov voor de neer geschoten. Ja.
Nu, dus om 2:46,39 exact staat er ergens in een artikel, belt de andere buurman, André van der Velde, die op nummer 40 woont, het noodnummer.
Ja. Ja. Heel goed. En André zit ook in de documentaire en die is echt iets te eerlijk. En die is zo, ja, ik ben dan in slaap gevallen op de zetel de avond ervoor en ik ben dan wakker geworden van dat lawaai. En ik dacht, dat deel van dat je in slaap bent gevallen in de zetel moet je niet vertellen.
Ja, want hij heeft echt daadwerkelijk wel kreten gehoord. En waarschijnlijk van Ismaël die neergeschoten werd. En hij belt naar de 100 en hij vertelt wat dat hij gehoord heeft. En hij zegt ook, ja, er staat trouwens al een politiecombi voor de deur.
Ja.
En ja, het volgende dat we weten is dat de criminelen dan terug vertrokken zijn. En Ismaël die hoort buiten nog schoten. En wat blijkt? Het is niet de politie dat schiet op de criminelen, maar de criminelen die schieten op de politie.
Ja, want Ismaël was trouwens thuis met zijn vrouw en zijn kinderen. En die inbrekers zijn tot in die slaapkamer, en je ziet die foto's ook, tot in de slaapkamer van die kinderen geraakt. Heel raar, zeker als we weten naar wat dat ze eigenlijk op zoek waren. En Ismaël is die mens echt moedig. Hè? Ze zeggen dan wel, ja, die deed karate, dus die had wel wat gevechtservaring, zeg maar. Die is die inbrekers nog gevolgd. En die is eigenlijk dan buiten bewustzijn gevallen, want die was echt, ja, ik denk, in zijn zij of in zijn maag geraakt.
Ja.
En hij hoort die schoten en voor hem hij getuigt daarover van, ja, dat was voor mij een geruststelling, want ik dacht inderdaad, ah, dat is de politie die op de inbrekers schiet, het is oké. Okay.
Maar Peter wordt in zijn hand geraakt en ook in zijn zij. Hij kan nog omroepen naar de centrale van er is een collega gewond. Hij stapt nog uit de wagen, maar de combi, dat was een automatiek. En die stond nog in drive, in D. Dus die is verder blijven bollen. Dus Peter heeft zich daarachter moeten verschansen, terwijl dat die wagen nog zo heel zachtjes vooruit reed. Terwijl hij weet dat er daar nog criminelen staan. Hè. En uiteindelijk is die politiecombi tot stilstand gekomen tegen de stoep, of tegen een berm. En ja, ondertussen heeft hij ook gezien dat Kitty niet meer bewoog. Hè?
Ja.
En het is ook pas toen dat hij besefte dat hij in levensgevaar was.
Ja,
En dan niet veel later zijn er de andere ploegen gearriveerd. Er wordt vastgesteld dat Kitty overleden is. En wat blijkt, ze hebben met die Kalashnikov 20 keer geschoten ja. op de politiecombi.
En als ze alle kogels optellen, betekent dat dat ze dus een volledig, ja, wat is dat? Een volledig huls Kalashnikov-kogels hebben leeggeschoten. Wat ik zeker nog wou vermelden, wat bij mij direct een krop in de keel gaf, is Kitty samen met een goede vriendin. Heeft een goede vriendin gemaakt in de politieschool. Barbara heet ze, geloof ik. Zij zit ook in de documentaire. En zij was een van die ploegen die bij die versterking kwam.
Ja, maar ik heb dat ook zo vaak gedacht tijdens die documentaire van... Gewoon een collega, alleen al een goede vriendin, mm-hmm. zo aantreffen en je moet je werk doen.
Ja, want haar eerste reactie was natuurlijk, en zij had ook dat bericht gehoord van Peter, van ah ja, collega gewond. Dus zij komt toe. Peter is op dat moment eigenlijk ook achter de combi neergevallen van die verwondingen die hij had. Die eerste reactie van die vrouw was, ja, ik ga naar de andere kant, ik ga Kitty helpen. En met dat ze langs die combi loopt, ziet hij al die kogelinslagen. Ja, dat was doorzeefd. Ik bedoel, 20 kogels, ja. Dat is echt niet niks. En dan heeft een andere ploeg die daar al was haar tegengehouden en heeft gezegd, je kunt niks meer doen voor Kitty. Ja, waarbij dat je weet gewoon, ja, die vrouw is overleden. Dus dat vond ik heel confronterend. Nog even een momentje dat ik toch een kleine glimlach had op mijn gezicht, was dat Peter door de hulpdiensten op de brancard werd gelegd. En hij zei, het laatste wat ik weet, dat ze zeiden, ik ga nu morfine geven. En ik dacht, zeker dat, Peter. Slaapte jij maar rustig en herstel.
Ja, wat ik ook opmerkelijk vond, is dat ze dus wel kogelwerende vesten droegen, ondanks het feit dat ze in Beersel zijn, waar dat dus geen hol gebeurt. En dat dat dus niet bestand is tegen Kalashnikovs.
Dit is nieuwe info voor mij en ik maak mij zoveel zorgen nu.
Maar ja, en dat is wat Barbara geloof ik ook zegt. Van ja, wij stonden daar dan en ze zeggen, kom, we gaan erachter. En zij zegt, wauw, ik met mijn klein pistooltje hier, met een kogelwerend vest dat daar niet bestand is tegen Kalashnikovs. No fucking way.
Nee.
No fucking way.
Nee, ik heb nog een mooie quote van Peter opgeschreven voor eigenlijk aan het verhaal begint. Zegt hij, ja, wij zijn politiemensen. Het gevaar waar een ander van wegloopt, daar lopen wij net naartoe. Mm-hmm. En dat breekt mijn hart, want dat is exact wat Kitty heeft gedaan. Hè. Zij ziet die verdachte Volvo, schiet over tot handeling en wordt eigenlijk on the job gewoon geliquideerd.
Ja, ja.
Dat is het, hè. Dat is wat er gebeurd is.
Nu, de buurman, hè, onze André, die komt er ondertussen. Die zegt van, ja, ik heb mijn bestelwagen hier staan. Het is een crime scene, mag ik die gebruiken? Mag ik daarmee vertrekken? En dan loopt hij naar de bestuurderskant. En dan ziet hij eigenlijk dat zijn bestelwagen beschadigd is. En iedereen is zo even in de war van, wat was de bedoeling dan hier? Hè? Ze zien ook dat het contact, mm-hmm. dat daar ook aan geprutst is geweest. En wat blijkt eigenlijk, dat het doel van criminelen...
De inbreker. Voorlopig zijn het inbrekers.
Van de inbrekers is eigenlijk geweest om die bestelwagen te stelen om ramkraken te plegen. Maar dat ze op het moment dat ze met die bestelwagen bezig waren, ze Kitty en Peter hebben zien komen.
Ja.
En daarop hebben ze dus eigenlijk terug naar hun Volvo. Zijn ze daar naartoe teruggelopen. Maar die batterij was leeg. Hè, vandaar...
Door die fucking xenonlichten.
Exact. Zijn ze niet kunnen vertrekken, zijn ze bij Ismaël binnengegaan, hebben ze daar de autosleutels willen stelen van de Peugeot, hebben ze Ismaël ook nog eerst neergeschoten en zijn ze dan met de auto van Ismaël een Peugeot vertrokken. Ze hebben dan ook nog eerst geschoten, uiteraard. En dan zijn ze vertrokken.
Ik weet
dus
dat het
gaat om een fucking bestelwagen om ramkraken te plegen.
Dat waarschijnlijk zelfs niet was uitgekomen, hè? Want stel dat die hun Volvo hadden laten staan.
Ah ja.
Oké. Okay, we weten, spoiler alert, dat dat een gestolen voertuig is. Ze hebben die een bestelwagen niet kunnen meepakken. En stel dat die te voet gevlucht waren. Oké. Okay, dan waren ze misschien alsnog gevat, maar wie weet niet. Voor wat waren ze dan gearresteerd geweest? Poging tot inbraak. Ja. Dat is wat hen boven het hoofd hing. Poging tot inbraak. Want ze hebben die camion niet eens kunnen stelen.
Ja. Goh, dat heb ik nog niet bij nagedacht, ja.
En in de plek hebben ze, waarvan ze zelf weten, zeker 3 mensen neergeschoten. Ongelooflijk.
Ik wil maar zeggen dat er nog geen 6 minuten waren verlopen tussen het eerste moment dat Peter gebeld heeft om te zeggen er is hier een verdacht voertuig met de nummerplaat. En het moment dat ze zijn weggereden. 6 minuten.
Ja.
6 minuten.
Maar dit alles heeft afgespeeld. We kijken ook vaak trouwens op de ordendiensten, maar deze 6 minuten tonen al aan hoe snel dat er effectief gehandeld wordt bij gevaar. Maar ook dit onderzoek en hoe alles is gelopen, is like a movie. Ik bedoel, het is heel intelligent aangepakt. Dat wou ik even zeggen.
Ik wil nog eerst even terug naar de reactie van de ouders.
Ja, ja, Mel, maar vanaf nu vind ik eigenlijk alles gewoon crazy goed gedaan.
Ja, zeker. Dus ja, de feiten zijn gebeurd. En om 5:00 ochtends worden Johan en Ellie wakker gebeld. En hij zegt daar eigenlijk over... Allez, er staat iemand aan de deur. En in een artikel staat, vertelt Johan... we schrokken, we gingen aan het raam kijken. Er stond een politieman en een medewerker van de sociale dienst... waar Kitty tijdens haar stage nog meegedraaid had. En zijn gezicht sprak boekdelen. Ik wist meteen, dit kan alleen maar slecht nieuws zijn. Terwijl zijn echtgenoot Nelly nog denkt van... ja, ze zal gewond zijn. Maar Johan is ex-militair en die weet hoe het allemaal werkt. Als Kitty gewond was geweest, dan had ze haar gewoon laten bellen om te zeggen... Allee, dat vertelt hij ook in de documentaire.
Hij vertelt dat heel mooi. En ik heb het zelf in mijn dichtkring meegemaakt. En als je 's nachts wakker wordt gebeld en er staat een combi voor je deur... Het is
dan
nooit
weet je hoe laat
goed.
Het is,
ofwel heb je zelf een moord gepleegd, ofwel is er iemand dood.
Ja, en hij zegt, ja, de politie werkt gewoon op dezelfde manier als het leger. Als er een soldaat ergens gewond is, dan laten ze die altijd zelf bellen. Want dat is gewoon veel geruststellender dan iemand naar u thuis laten komen om te zeggen, ja, maar het is oké, ze. Dus ja, Johan wist eigenlijk al hoe laat het was, terwijl Nelly nog... ja, dacht dat haar dochter leefde. En ja, er wordt natuurlijk ook direct verteld dat Kitty overleden is. En wat ik opmerkelijk vind, is eigenlijk dat Johan en Nelly terug opnieuw in bed zijn ingekropen nadat ze dat nieuws te horen hebben gekregen. En zij vinden dat ook zelf raar, hè, van zichzelf, dat ze dat gedaan hebben. Maar blijkbaar is dat heel normaal, wordt er gezegd, omdat mensen die in shock zijn, er nood aan hebben... ja, aan geborgenheid, aan elkaar, om elkaar vast te kunnen pakken. Dus die zijn eigenlijk gewoon terug...
Ja, ja, maar en ook gewoon de hoop om gewoon terug in slaap te vallen en wakker te worden en te
en
hebben gedroomd.
Okay.
Ja, de momenten met... het ding is, ik vond het een heel emotionele aflevering op alle vlakken. Hè, om die vriendin Barbara daarover te horen praten, die ouders erover horen te praten, zonder heel emotioneel... het is niet dat er daar een viooltje werd ondergezet, maar het was heel pakkend. Alles wat die mensen zeiden was heel pakkend en kwam echt binnen, want ik ken de zaak van Kitty van Nieuwenhuizen en we hebben die ook wel al eens als suggestie gekregen, maar ik had er niks... niet dat ik er niks mee had. Tuurlijk, het is een zaak. Ik zou elke zaak willen brengen. Maar het is echt wel dankzij de documentaire dat ik heb... ja, dat ik de bigger picture of zo zie.
Ja.
Dus ik vind het wel echt nice.
Ja, en ook er komt ook een beste vriendin van Kitty aan het woord, Sophie, geloof ik. En die vertelt ook gewoon hoe dat ze het nieuws heeft vernomen. 'S Ochtends wakker worden, 5 gemiste oproepen hebben, berichten. En gewoon zo wakker worden en het niet beseffen wat dat er gebeurd is. En 3 keer moeten vragen van... wat zeg je nu? Is Kitty dood? Mm-hmm. Ja.
De waanzin. Over naar het onderzoek.
Yes. De politie... er worden sowieso 40 speurders op het onderzoek al gezet. En al snel komen ze eigenlijk uit bij... dat ze waarschijnlijk uit Charleroi komen. Hè. De auto van Ismaël, de Peugeot, wordt daar teruggevonden. En ze hadden... ja, we weten het al, die Volvo... daar hadden ze zich mee verplaatst naar Beersel, naar Lot. En ze wisten eigenlijk ook al dat die... buit was gemaakt bij een homejacking in de buurt van Charleroi.
Ja, zo slim waren de daders wel geweest dat ze niet met hun eigen Volvo...
Ja, pas op.
Tot in beeld. Ja, ze zijn niet slim, maar zo slim waren ze dan toch wel.
En dat is ook een heel verhaal apart eigenlijk, die homejacking. Dus die Volvo is gestolen op 15 november. Hè. De feiten dateren van 2 weken later. Uit de Volvo-garage Antoine in Tully. En de zaakvoerster daarvan is Marie-Christine Jouary. En ze zegt van ja, ik had echt het gevoel dat ze die Volvo moesten hebben en geen andere. Het was een S, voor de mensen die er iets van kennen, een S60 RS Sport met Volvo-stickers op de voordeur gekleefd en S60 RS Sport op de achterdeur. Geen idee wat dat allemaal betekent. En ze zegt ook van ja, het is echt een bom op wielen met 300 pk onder de motorkap. Ik heb nog steeds geen idee wat ik hier allemaal aan het zeggen ben. Maar stevige wagen. En wat blijkt ook, die is heel moeilijk om te achtervolgen, omdat die zodanig snel is. Politiecombi's kunnen dit niet aan.
Ja, het is kut om te zeggen, maar we weten dat, hè, onze politievoertuigen... ik heb zo'n verhaal van mijn ouders. denk van mijn ouders of heb ik dat op het werk gehoord. In ieder geval iemand die dat te snel aan het rijden was. Mm-hmm. En achtervolgd wordt door de politie en dat veel te laat door heeft, aan de kant wordt gezet, mega boete krijgt. En dan achteraf zei, merci, hè, we hebben nog een keer kunnen gas geven. Stout. Stout.
Nu, Fabian, dat is de zoon van Marie-Christine, de uitbaatster, die heeft die auto op een bepaalde manier zelfs getuned, want die gaat ermee racen op het Nürburgring racecircuit.
Je hebt geen idee over wat dat gespreekt. Je zegt Drive to Survive, alles gebinged. Geen idee over wat dat
is. Ik weet dat die auto snel gaat.
Luister eens wat podcastjes over.
Ik neem je tips van daar straks mee. Dus, enfin, om maar te zeggen, snelle wagen. En ze hebben zelfs 3 pogingen ondernomen om die Volvo te stelen.
Sorry, je moet hier harder op ingaan. Ze hebben 3 geprobeerd om die Volvo te stelen. Amateurs, jongen.
Dus op 9 november was de eerste keer. Ze hebben 's nachts de rolluiken van de garage opengebeukt, zegt Marie-Christine, met een andere wagen. Ze hebben toen een C70 gestolen, whatever dat ook mag zijn, die dan even later uitgebrand is teruggevonden. En wat zegt Marie-Christine? Volgens mij hadden ze toen de verkeerde mee.
In donker vergist van het ook.
En dan de 13e hebben ze 's nachts ingebroken op zoek naar de sleutels van die Volvo, maar die lagen dan niet daar waar dat ze dachten dat die sleutels zouden zijn. En dan 15 november dachten ze, we gaan dit anders aanpakken. We gaan iets nieuws proberen. En Marie-Christine zegt, het was 7:15 s'avonds. Fabian en ik waren nog in de showroom, we waren net aan het afsluiten. En echt de horror, er liepen toen 2 gewapende en gemaskerde gangsters binnen. Ze hadden allebei een pistool vast, een Colt 45, zegt ze. Het was geen Kalashnikov, verduidelijkt ze ook nog. En ze zegt daar ook over, met een Kalashnikov overval je geen winkels, meneer. Dat is niet praktisch. Ik weet niet of de... Ja,
ik denk dat Marie-Christine haar vrije tijd ook wel weet wat ze moet doen.
Ja, inderdaad. En ze zegt, ja, Fabian moest dan op de grond gaan liggen, heeft een wapen in zijn nek gekregen, zij ook eerst, maar zij zou moeten rechtstaan. En heeft dan, terwijl dat er een pistool tegen haar hoofd gericht stond, eigenlijk de sleutels moeten geven, de rolluiken moeten openen. En ze zegt van, ja, ik wist eigenlijk toen al dat ze niet veel goeds van zin waren met die wagen.
Ja, ik wil hier al even zeggen, maar ik ga het waarschijnlijk nog een paar keer herhalen. Ik heb het sowieso ook al gehad met de feiten die dat gepleegd zijn waarbij Kitty is overleden, maar major bende van Nijvel vibes.
Ja, ik heb het ook meerdere malen gedacht.
Slachtoffers die niet nodig zijn. Overvallen die mislukken. Homejackings. Zware wapens, gemaskerd. Amper buitmaken.
Ja.
Echt bende van Nijvel vibes.
Ja. Even kijken. Ah ja, en dan hebben ze ook nog nummerplaten gestolen, uiteraard, want met die Volvo...
Ja, ze dachten wel dat ze slim bezig waren. Hè,
inderdaad. Ja. Dus, en die nummerplaten die toen gestolen zijn, die hingen dus ook op de Volvo die in Weersel is teruggevonden. Maar de stickers die erop hingen, hadden ze er wel afgehaald, want dachten ze, dat gaat ons verraden, dat gaan we niet
doen. Ze dachten dat ze voorbereid waren.
Dus de link is eigenlijk duidelijk, hè, tussen wat er in Beersel is gebeurd en tussen die homejacking.
Alle pijlen wijzen naar.
Ja. En de Peugeot van Ismaël is dus uitgebrand teruggevonden ook in Goutroux, dat is nabij Charleroi. En de speurders gaan er eigenlijk al snel van uit dat het moet gezocht worden in het grondbanditisme-milieu, opnieuw bende van Nijvel vibes in Charleroi. En wat ik daar nog heb over gevonden, vind ik wel heel interessant, want Charleroi is en blijft blijkbaar de hoofdstad van het grondbanditisme in België.
Oh, ga gebashen op Charleroi. Oh, garm, ik denk dat er geen mensen uit Charleroi
luisteren. Het zijn gewoon feiten, het zijn de cijfers.
Dat is echt... Ik vraag me af... Het ding is, ik ben nu wel zelf al lang niet meer in Charleroi geweest, maar die dragen dat echt wel met zich mee, toch? Als zo de
ze zijn zo de lelijkste stad van Europa of zo. Ja. Nee, maar het zijn gewoon opvallende cijfers.
Give me the facts.
Dus, het zijn misdaadcijfers uit 2006. Dus kan...
Ja, maar omdat ze... Helemaal up-to-date hier niet.
Dus ondertussen is dat misschien wat... ik hoop dat het er in ieder geval op verbeterd is. Dus winkeliers in Charleroi hadden er toen 2,5 keer meer kans om overvallen te worden dan in Brussel, 3 keer meer dan in Antwerpen en bijna 15 keer meer dan in Gent.
Gent, classic.
Ja. Iemand uit Charleroi loopt ook 3 keer meer kans om gecarjacked te worden in Charleroi dan een inwoner van Brussel en 6 keer meer dan Gentenaars en Antwerpenaren. Nergens in België wordt er meer ingebroken dan in Charleroi. Nergens worden meer banken en juweliers overvallen. En er staat nog een optimistisch puntje. De voorlopige statistieken voor 2007 tonen enig beterschap, maar rooskleurig is de situatie nog altijd niet.
Oké, kunnen we een update uit Charleroi krijgen?
Graag. Ja, dus er is wat gaande en zo. Hè, maar ja, iedereen zit zo op zijn honger, hè, want allee... Waarom wordt er niemand gearresteerd?
Ja, het is duidelijk, want we hebben dat eigenlijk vrij snel kunnen zeggen van wat het uiteindelijke doel was van die mannen. Namelijk, hè, ze zijn... Maar ik begrijp wel nog altijd niet wat ze in Beersel specifiek gingen doen. Ja. Maar ze zijn uit Charleroi gekomen, de mensen die dat deze overval wouden plegen. Overval gone wrong op dit moment. Ze moesten zo'n camionetteke, vrachtwagen hebben, die dat ze dan konden gebruiken. En de politie vermoedt dat ze die voor ramkraken gingen gebruiken. Binnenrijden en leegroven. Ik heb hier nog opgeschreven, op 11 december 2007 is de begrafenis van Kitty van Nieuwenhuizen. Beklijvende beelden. Zij wordt begraven in Leuven, dat is een staatsbegrafenis. Ik weet niet of het officieel een staatsbegrafenis is, maar...
Ja, zo wordt het gezegd in de documentaire.
De pastoor heeft een Britney Spears-microfoon aan. Ja, amazing. Voor de rest veel oude ministers op beeld. Blauw, waar je maar kon kijken. Dus iedereen in uniform. Vond ik ook heel emotionele beelden om te zien in de documentaire eigenlijk. Voilà.
En dan... Anderhalve maand na de feiten is het de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Beersel.
Ook wel moedig, hè? Dat je denkt, toch nog even...
Laten we de sfeer er een beetje in houden, wordt er misschien
nieuwjaar,
gedacht. New year, new me vibe misschien. En de burgemeester op dat moment is Hugo Cassard. Mm-hmm. En die is klaar voor zijn speech. Hè? En daarin onthult hij dat de daders... opgepakt zijn. En het publiek gaat echt insane en begint te applaudisseren. Want de pers is ook nog totaal niet op de hoogte daarvan.
Dus
ze hebben echt gewacht om het op die nieuwjaarsreceptie te kunnen verkondigen.
Je kunt dus wel niet voor... Waarschijnlijk zo nu, de dag van vandaag, heb je echt zo... Ja, exclusief voor die krant of zo. Ja. Wij betalen zoveel en zo... Nieuwjaarsreceptie in Beersel? Ze hebben exclusiviteit. Nee, maar het is wel toevallig, want er zitten wel drie belangrijke personen in die nieuwjaarsreceptie.
Ja,
hè?
Ja, Hugo had eigenlijk de burgemeester had het nieuws gekregen net voor de receptie. En dit vind ik ook zo goed, terwijl hij nog op een toneelvoorstelling was. En hij heeft dan eerst de familie van Kitty uiteraard, van Ismaël en Peter op de hoogte gebracht, terwijl hij in de foyer stond van waar dat die... theatervoorstelling doorging. En Ismaël en Peter die waren natuurlijk ook aanwezig op die receptie. En ze hebben meteen samen een glas champagne gedronken op het goede nieuws. Het punt is, zij wisten allemaal dat er wel al vooruitgang geboekt werd.
Mm-hmm.
Zij waren op de hoogte van, ze zijn ermee bezig.
Ja, en toch vind ik dat... verschrikkelijk lang en frustrerend. Eén, die feiten... december is een kutmaand. Oh, ik heb volgens mij al veel kut gezegd deze aflevering. Kut. December is echt een lastige maand voor feiten. Want
Sukkie.
Want je hebt de feestdagen, nieuwjaar. Dat is echt warmte.
Is op vakantie.
Warmte, gezelligheid, vakantie. Dus ik vind... De familie getuigd van... Ja, we wisten eigenlijk op de begrafenis al, wat dat dan 11 december is, dat er... Things were moving, maar ik vind anderhalve maand lijkt voor mijn eeuwigheid, moest ik betrokken partij zijn.
Maar ze hebben het goed aangepakt, hè?
Dit is weer even, we gaan toch een klein pluimpje uitdelen aan de speurders. Klein.
Het is namelijk zo, dus dat inderdaad in de pers al verscheen dat er in Charleroi gezocht werd in het milieu van het grote banditisme.
Ja.
En de namen circuleerden eigenlijk al heel snel.
Prachtig hoe dat ze dat in de documentaire zeggen, namelijk... Je hoort altijd ook zo van die geruchten. Als je in de gevangenis belandt en je hebt iets met kinderen gedaan, dan word je gehaat. In de pers verschijnen berichten van, kijk, ja, groot banditisme, Charleroi. En heel groot banditisme, Charleroi, wat dat er veel zijn volgens de statistieken, die hadden zoiets van, maar ik was het niet, hè. Ik heb niet op de flikken geschoten, hè. Dat ben ik niet geweest.
Net zoals kinderen niet op de politie.
Nee. En dus gewoon... Al die andere gangsters zijn beginnen zeggen, ik was het niet, maar ik weet wel wie het wel was. Dus eigenlijk circuleerden er al snel drie namen.
Ja.
Drie namen waarvan Dus je hebt enerzijds de drie namen, anderzijds wordt er op die Volvo die ze hebben teruggevonden DNA-tests gedaan. Ze vinden, dat zit blijkbaar vol DNA-sporen, dus zo intelligent.
Die stickers alleen eraf halen was niet voldoende.
Nee. Dus op de achterbank, vooraan, op het stuur, heel veel DNA-materiaal. En na een korte analyse bleken die afkomstig te zijn van drie mensen die zeker en vast in de databank zaten. Ah ja, want ze komen uit groot banditisme. Dus ze hebben die drie namen en ze kijken van oké, waar vinden we die mensen terug? Blijkt dat die alle drie op dat moment in het buitenland zitten en ook net na de moord naar het buitenland zijn vertrokken.
Ja.
En de politie moet denken, 1 plus 1 is 2.
Voilà. Het gaat eigenlijk om Noureddin Chaikni, Hassan Yassir. Die hebben alle twee de Marokkaanse nationaliteit. En dan is er ook nog de derde, Kurum Galip. Hij is Turks. Dus ze zijn respectievelijk naar hun thuislanden teruggekeerd.
Ja.
En de politie heeft zoiets van, ja, kijk, gezien de banden die ze hier hebben, hè, ze zitten in het criminele milieu, familie woont hier.
We zeggen inderdaad, ze komen uit Marokko en Turkije. Sorry dat ik u zo snel onderbreek, maar ze zijn in België geboren en hun familie woont ook hier.
Ja.
Dus voor hen is Marokko of Turkije wel hun land van afkomst, maar ze zijn daar niet geboren en heel hun vriendenkring en familie zit hier.
Ja, zo, inderdaad. Ja,
dus dat is waarom dat de politie denkt, ja, ze gaan wel terugkomen.
Ja, dus ze zeggen van, ja, hij zegt dat ook in de documentaire, het is gewoon echt, we moesten geduld hebben, een sitting duck.
Ze worden pissig zijn. Ja,
ondertussen, terwijl dat ze in Marokko en Turkije zitten, worden er ook taps geïnstalleerd. Bij familie en vrienden, zodat ze toch op een bepaalde manier meer informatie zouden kunnen krijgen. En god, ze zijn slim, zeg. Ze praten in codetaal.
Oh, ik heb gelachen. Want kijk, de cirkel is rond. Ze praten over voetbalmatchen. Je ziet, voetbal is alles en niks tegelijkertijd. Dus ze spreken inderdaad over voetbalmatchen waarin dat ze zeggen, amai, ik hoop dat de anderen niet gaan winnen. Want als zij nu scoren, dan zouden ze wel een keer kunnen winnen. Wat dat aantoont van, als ze nu bewijsmateriaal vinden, dan zullen we wel voor assise moeten komen.
Ja, of ik hoop dat we niet in de finale terechtkomen. Finale is assiseproces.
Ja, dus dat is de codetaal die dat ze onderling gebruiken.
Echt moeilijk te ontcijferen.
Dat enerzijds. En dan anderzijds kunnen de boykes hun liefjes niet missen en komen er dus heel veel telefoons uit de landen respectievelijk bij hun vriendinnetjes binnen, waardoor dat ze ook wel doorhebben aan die telefoongesprekken van oké, het gaat niet meer lang duren eer dat die terugkomen.
Ik wil ook even zeggen dat ze op dat moment rond de 30 zijn.
Oh, dus we kunnen dit nog doen, Silke.
Ze kan nog
wel. Oké.
En dus even kijken. De eerste komt dan inderdaad al vrij snel terug.
Ja, 23 december.
Ja, ik heb niet opgeschreven wie dat als eerste
Dat heb ik ook niet, want ik heb dat niet teruggevonden in artikels en ook niet in de docu. Maar ik weet dat er ene voor kerstmis 23 december is teruggekomen.
Ja, en blijkbaar miste hij inderdaad zijn vriendin. En dan een paar weken later is nummer 2 gevolgd. En ze krijgen dan opeens te horen dat er op 19 januari ook een derde is teruggekeerd. En dat wordt ook wel heel interessant uitgelegd in de documentaire. Want ik weet nu niet wat dat zijn functie is, maar hij was verantwoordelijk. Hij kreeg al die telefoons die afgetapt werden binnen op zijn gsm.
Heel goed. En dus die zei inderdaad van, ik had mijn gsm en ook als ik niet in dienst was, ik ging ervan uit dat gelijk ons tanneke een soort van toestel is en die telefoons komen daarop binnen,
je doet oprek,
je neemt dat op. Maar dus blijkbaar worden die allemaal doorgeschakeld naar die gsm van een van die speurders. Dus die zijn telefoon ging heel de tijd. Dus ja, het was dan ook tussen kerst en nieuw, dus die was veel thuis. Die zijn vrouw had het gehad.
S'nachts.
In het midden van de nacht kreeg die dan telefoon en moest die wel luisteren, want ja, het kon maar bruikbare informatie zijn.
Exact.
Dat is wat ik bedoel met hoe goed dat die documentaire is. Er zitten heel veel kleine dingetjes in dat je denkt, oh, dat is wel tof om een keer te weten hoe dat zoiets in zijn werk gaat.
Ja, en hij zit op een gegeven moment in zijn wagen en dan krijgt hij, en hij verwacht eigenlijk dat de laatste op dat moment in het vliegtuig zit, onderweg terug naar België, maar dan onderschept hij een telefoontje van dus de derde dader die onderweg zou zijn naar België, die naar zijn lief belt. En dan denkt die speurder van, ja, maar dat kan niet. Dat kan hij, dan is hij gewoon al in België.
Ja, want dus blijkbaar krijgt hij enkel de telefoons door die naar het nummer gaan en niet die vertrekken vanuit het nummer.
Dus die in België zich bevinden.
Ja, ja, dus de telefoons vanuit België naar het nummer in het buitenland en niet omgekeerd. Ja. Dus enkel als die persoon in het land is, krijgt hij die oproepen binnen.
Ja, dus hij denkt dan, oké, nu moeten we actie doen, want nu is iedereen in België. Stel dat ze eerst... dat de eerste was teruggekomen en dat ze die het toen al hadden gearresteerd, ja, dan hadden ze de andere twee gewaarschuwd, gealarmeerd, van, oh, we gaan ook niet terugkomen. Dus dan, die 19 januari, is het actie.
D-Day.
Al iedereen wordt gemobiliseerd. En ze zijn in een zevental huizen binnengevallen. Er waren, denk ik, een zestigtal manschappen bij betrokken. Ja. Noureddine en Kouroum werden in Charleroi gearresteerd en Hassan in Jemeppe-sur-Sambre, dus in de buurt van Namen.
Dat was zo cool om te zien in de documentaire, want je hebt de ouders van Kitty, dit is traumatisch, hartverscheurend, dit wenst je niemand toe, verschrikkelijk. Maar hoe dat de papa dit met deze actie met enige trots aan het vertellen was... Ja. Je zag toch, zijn gezicht klaarde een beetje op en dan zei hij, ja, en ze hebben dan gewacht totdat ze hier allemaal terug waren. En je zag hoe trots hij was dat dat gelukt was. En dat moet wel een enorme opluchting zijn, inderdaad weten van, we hebben ze allemaal, ze kunnen geen kant meer op.
Ja, en het blijkt inderdaad dat ze inderdaad uit het zware banditisme milieu komen van Charleroi.
Banditisme is wel uw woord van deze aflevering.
Ja, jij kut en ik banditisme.
Kut banditisme. Maar dat is ook een goede samenvatting van wat dit was.
Maar echt
kut
waar.
Banditisme.
En wat blijkt, die gasten hebben inderdaad al een zwaar gerechtelijk verleden. Kouroum en Sheikhni, was het Noureddine?
Nee, Sheikhni.
Sheikhni. Zijn op het moment van de feiten eigenlijk nog niet lang uit de gevangenis, uiteraard. Nadat ze in 2002 veroordeeld waren voor verschillende zware overvallen. En ze kregen eigenlijk respectievelijk 6 en 5 jaar cel. En een van die dingen springt er wel uit. Een spectaculaire overval op 7 april 1999 op de post van Lodelin Saar. Ze zijn daar eigenlijk met twee anderen nog binnengevallen, gewapend, gemaskerd. Alle twee droegen ze ook een kogelvrije vest. En ook net zoals weer met de bende van Nijvel,
hetzelfde opgeschreven. Ik zei, hi, de bende.
Staat wat dat ze hebben als buit niet in vergelijking met hoe dat ze het gedaan hebben, met het geweld dat ze hebben gebruikt.
Ja, inderdaad, veel geweld, weer een auto gecarjacked. Voor wat? Iets van 10.000 Belgische frank? Echt niks.
Inderdaad. Ze hadden ook weer pech, zoals ook wel de bende van Nijvel af en toe had. Want ze komen de politie tegen, het is weer een schietpartij. Want ze wilden door een wegversperring rijden. Zijn daar onder schot genomen.
Bende van Nijvel,
echt waar. En Kouroum heeft daar eigenlijk een kogel in zijn onderrug bijgekregen. En sindsdien loopt hij met een stok. Dus ik vind het wel opmerkelijk dat hij het blijft proberen.
This is my destiny. I have to be a cut banditist.
Ja, exact. Dat is een goede combinatie van de twee woorden. Uiteindelijk worden ze gearresteerd. Wat vinden ze nog in die gestolen auto? Een Colt 357 Magnum, voor mensen die het iets zegt. Een Smith & Wesson en een geweer. Ook weer zo, again.
Binnen van Nijvel, echt waar.
En Kouroum en Sheikhni worden dan nog eens tot 2 jaar en 18 maanden extra veroordeeld in 2004. Wegens zwendel in luxewagens. Ze hebben dan nog geprobeerd om 2 gestolen Ferraris, een Testarossa en een F355 te verkopen.
Ik ga eens een quiz doen met alle wapens en wagens. En jij moet zeggen welke is.
Dat is goed. Mm-hmm. En eigenlijk op het moment dat de feiten in Beersel plaats hebben gevonden, was Kouroum voorwaardelijk vrij. Hassan heeft nooit tot dan iets met die andere twee gedaan, maar ook hij heeft uiteraard een zwaar gerechtelijk verleden met van gewapende overvallen. Samen met 3 anderen heeft hij in 2000 een overval gepleegd op een Dexia-kantoor. Ze hebben een gijzelaar meegenomen toen... En in 2000 heeft dat plaatsgevonden en toen was Hassan ook voorwaardelijk vrij. Want hij moest eigenlijk een straf van 5 jaar uitzitten voor een reeks andere overvallen.
Kijk, dus,
er worden veel vragen gesteld, ook bij justitie en zo. Want hoe kan het? Hoe kan het dat deze 3 voorwaardelijk vrij zijn?
Weet je, het is een beetje gelijk een toxische relatie. Het is altijd hetzelfde probleem en je hebt altijd dezelfde vragen. En toch gaan we verder, want we zijn nog altijd in een systeem met voorwaardelijke vrijstelling, met recidivisten die gewoon daarna toch terug in de maatschappij belanden. Ik ben ook niet pro forever in de vergeetput steken. Maar dit is toch alarmerend? Mm. Die hun cv is alarmerend.
Ja. absoluut. Er wordt ook een onderzoek naar gevoerd. Hè, van hoe kan het? Hè, dat is nog met toenmalig justitieminister Jo van Deurzen. Hij zegt van ja, ik ga onderzoeken of alles is gedaan wat nodig is om de samenleving te beschermen.
Ja, niet hè, Jo. Allee.
Maar ja, is het een doofpotaffaire? Want uiteindelijk komt het nieuws van het blijkt uiteindelijk wel zo geweest te zijn. Hè. Dat was ook met... dus toen dat ze dan voorwaardelijk vrij zijn gekomen, was dat met minister Onklinks.
Ja.
En er blijkt wel echt een commissie achter gezeten te hebben die bepaald heeft of dat ze al dan niet
dus vrij. Dus er zijn flapdrollen komen. Die hebben gezegd, het is goed, ga maar vrij.
Ja, inderdaad.
Amazing.
Dus dat is een beetje de situatie daar. Ze zijn dan uiteindelijk de drie... komen voor een onderzoeksrechter, ze worden aangehouden. Maar het is niet evident,
het is Silke, het is niet evident. En ze passen een beetje de tactiek toe dat ik eigenlijk ook altijd zou toepassen. Hè. In eerste instantie ontkennen. Nee, we hebben daar niks mee te maken. Ja. Nee, ik heb dat niet gestolen. Maar als ze dan een mapje, zo stel ik mij dat aan voor, tijdens die ondervraging naar voren schuiven waar dat uw DNA-materiaal in zit en waarin dat je een match hebt, dan is het... wel straf dat je blijft ontkennen. Want ze zijn eigenlijk het hele onderzoek lang blijven ontkennen, tot in de rechtbank, en daar hebben ze dat nog eens herhaald.
Ja, en wat ze ook doen, vind ik heel opmerkelijk.
Die stemtest?
Die stemtest.
Oh, ik had dat nog nooit gehoord.
Nee, ik ook niet. Dus Ismaël, die komt naar het politiekantoor en ze zeggen van kijk...
Ismaël is het slachtoffer?
Slachtoffer, hè.
Die het heeft overleefd, ja.
Ja, die het heeft overleefd van kijk, kunt jij je misschien nog de stemmen herinneren van de criminelen die bij u... In huis zijn binnen geweest, kun je hen aanduiden. Hè? En ze gaan er dan, ze hopen dan eigenlijk twee stemmen dat hij zou herkennen. Dat gaan om die van Hassan en van Noureddin Cheikhni. Maar dat lukt niet.
Maar waarom en, lukt
maar waarom
het niet,
Silke? Omdat de ene verdachte zijn stem vervormde en de andere de stemtest weigerde.
Maar zou die dan echt zo... Hallo, ik ben Hassan. Allee, dat kan toch niet?
En ook dat toegelaten wordt. Dat je niet zegt van... Gast, maar je spreekt nu toch helemaal anders dan hoe dat je tijdens de verhoren hebt gesproken. Je valt toch compleet door de mand. Hoe kan het dat ze die niet hebben kunnen dwingen tussen aanhalingstekens om zijn gewone stem te gebruiken?
Ja, en ook dit is toch heel makkelijk op te lossen. Je hebt verhoren, die worden toch waarschijnlijk opgenomen?
Ook opgenomen. Ik was er niet bij. Maar hier heb ik heel veel vragen
Ik vind het een raar concept, ik wil het weten. En ik besef nu ook dat als wij ooit iets doen en ze ons een stemtest laten doen, dat er een groot probleem is, want iedereen herkent ons.
Ja, niet als ik zo praat hoor.
Wij zijn Laurijn Silke. Zo vanaf nu alle podcasts opnemen, just to be sure.
Ja, ons gaan ze nooit hebben hoor. Nog een opmerkelijk feit dat daarop volgt is eigenlijk...
Oh, ja, maar het is weer... Kijk, het politieonderzoek is heel goed verlopen, maar over justitie hebben we weer veel vragen.
Ja, ja daar loopt het weer mis. We noemen het een domme procedurefout.
Actie op de parcours.
We zijn ondertussen november 2008 en Hassan die is op een gegeven moment in vrijheid gesteld, want er zou het een en ander fout zijn gelopen op de griffie van de gevangenis van Vorst. Want wat was daar gebeurd? Hassan, die had hoger beroep aangetekend tegen zijn aanhouding. En die akte...
Ja, sorry, er is dus nog geen proces geweest, nee, jongens. Dus... We zijn nog in voorlopige...
Ja, en die akte van beroep die is nooit bij de griffie geraakt. Hè, die is dus nooit uit de gevangenis geraakt en is dus niet... Het is allemaal heel technisch, hè? Bij de Kamer van Inbeschuldiging terechtgekomen. En die Kamer van Inbeschuldiging, dat is een probleem, want die hebben maar 15 dagen om op dat beroep te antwoorden.
Eigenlijk, om het heel simpel te stellen, is... Hassan schrijft op een briefje... Dit is echt heel simpel,
echt,
hè?
Echt zo, ja.
Hij schrijft op een briefje, ik ga in beroep.
Ja. Dat is dus ook niet via zijn advocaat, Hassan.
Ja, dus Hassan zegt, ik ga in beroep. En hij geeft dat briefje en hij zegt, oké, dat moet nu... naar het bureau van de
griffie.
Van de griffie. Griffie zegt nooit ontvangen. En de wet zegt dat als we dat niet ontvangen, dat het gevolg daarvan is dat er een procedurefout is gepleegd. En als er een procedurefout is gepleegd, ja, dan kan je vrijkomen. Dan kan je je vrijlating eisen.
Ja, inderdaad.
Wat is er fout gelopen?
Wat dan ook gebeurt. Hè? Ik wil nog even zeggen dat Hassan uiteindelijk... werd vrijgelaten, want de procureur des Konings in Brussel kan niks doen, maar zijn collega in Charleroi wel. En hij laat Hassan onmiddellijk opnieuw aanhouden in een ander dossier, waar dat ze in Brussel niet van op de hoogte waren. Dus het gaat ook over groot banditisme.
Ik wil even weten waar gebeurt dat? Snapte? Heb je die zich laten omkleden? Heeft hij de deur van de gevangenis open gedaan? Heeft hij een sigaretje gerookt? Iets gegeten? Of was dat echt zo nog op de grond aan de bus haalt? Snapte?
Ik wil weten. Maar echt balen, hè? Zo denken van, het is mij gelukt.
Maar dat hoop ik. Dat hoop ik. Dat je echt je zo de volle 2 minuten geeft, buiten komt, maar voordat je effectief iets kunt doen, zo, you're under arrest.
Ja, ja,
dat hoop ik.
Dat hoop ik, inderdaad.
Hassan, laat het ons weten.
En er wordt uiteraard een onderzoek gestart. Want hoe kon dit mislopen? Blijkbaar was een cipier...
In de gevangenis van Vorst, zeg je daar? Ja, bende van Neville Vibes. We moeten daar een jingle voor maken. We moeten een jingle voor de bende van Neville maken.
Die was blijkbaar de papieren vergeten door te geven. En vergeten tussen aanhalingstekens. Hè?
Blijkt dat die cipier wel vaker papieren vergeet?
Ja, blijkbaar had meneer een handeltje opgezet in procedurefouten.
We hebben hem nog niet meer jingle binnen van Heibel Vibes. Ja.
En hij kreeg daar blijkbaar, hij had dat blijkbaar eerder al gedaan, kreeg daar altijd 5000 euro voor. Heeft dat nu ook gedaan.
Hoe gecashed, man?
Maar je moet er maar opkomen,
euro.
Hè? Ja, ja. Maar hij wordt er wel voor veroordeeld voor een gevangenisstraf van 3 jaar met uitstel.
Ja, weet je, het ding is, en dat is nog wel slim dat hij dat handeltje doet, want 50% kans is het een handeltje, 50% kans is het ons justitiesysteem dat valt.
Ja,
dus die zegt, het kan alle kanten opgaan.
Het kan alle kanten opgaan. Maar bon, Hassan zit gelukkig nog vast.
Ja.
En dan gaat het richting assiseproces. En in de documentaire wordt ook gezegd van, kijk, we hadden geen bekentenissen, maar we hadden wel een sterke zaak. En
heel
zo,
mooie quote, hè. Ja.
Liever zo dan dat we bekentenissen hebben en een zwak dossier, want een bekentenis kan altijd terug ingetrokken worden.
Ja. Hij zegt, bewijzen blijven bestaan. En ik was, love it. Maar het assiseproces zelf, ja, daar werd eigenlijk weer een moeilijke zaak van gemaakt. Want één, ze hadden dat DNA-bewijs. Daar moesten ze heel hun case rondbouwen. Want opnieuw, de 3 mannen hebben geen bekentenissen afgelegd, blijven ontkennen tijdens het proces. En dan komt er een heb je nog iets?
Ik heb nog een fun fact over het proces.
Geef het maar.
Er is een reservejurylid in slaap gevallen.
Waar heb je dat gevonden?
Een artikel.
Heel goed.
Dus een van de advocaten die erbij waren, was Fen Marie. En die heeft eigenlijk die man gezegd van... ik zie deze man de hele tijd in slaap vallen. Laten we hem alsjeblieft
de
uit zijn lijden verlossen, staat er in het artikel.
Oh, heel goed.
En ze hebben hem... blijkbaar was die man al zo'n keer gestruikeld en dan zo echt zo aan het knikkenbollen. Zo, hè? Wat dat op mij ook vaak overkomt, maar... Ik hoop toch niet, als ik ooit in de volksjury zit, dat het mij dan overkomt. Maar het was blijkbaar een heel technisch assiseproces ook.
Ja, ze hebben ook enkel DNA. Ja. En die mannen wouden niks zeggen.
Dus voor minder.
Nee. En dan komt er een verdict. En dat is eigenlijk voor alle partijen een enorme tegenslag. Ze worden alle 3 veroordeeld tot 30 jaar. Dat is voor hen een flinke boterham. Maar de familie heeft zoiets van... wat? 30? Ik bedoel, kunnen we hier niet over levenslang spreken? Ik bedoel, wie gaat er tegen politiediensten in de aanval met de dood tot gevolg? Het is waanzinnig dat er geen levenslang wordt uitgesproken.
Ja, want we weten allemaal, en dat wordt ook in de documentaire gezegd, 30 jaar is nooit effectief.
Ik heb het even opgeschreven. Wat is 30 jaar in België? We weten dus dat het proces in 2008 was. Nee.
2011.
Oh, amai, sorry. 2011. De eerste persoon is vrijgekomen in 2018.
Noureddin, ja.
De tweede in 2019. En de laatste in 2022, which is now dus.
Ja. Ja, Noureddin, de eerste, die komt wel nog eerst vrij met een elektronische enkelband.
Dramatisch.
En in 2019 is dan beslist dat hij die enkelband niet meer moest dragen. Hassan heeft volgens, voor zover ik heb kunnen lezen, wel nog een enkelband. En Koerum wacht nog wel. Is hij ondertussen...
Ja, nee, die heeft wel al zo dat penitentiair verlof.
Ja, dat inderdaad. Ja, dus... maar waarschijnlijk is Koerum nog niet vrij, omdat hij wellicht degene is geweest, als ik het goed heb, die Kitty die geschoten heeft.
Ah, hij had de Kalashnikov om.
Ja.
Okay.
Ik denk dat ze dat hebben kunnen uitmaken op de manier waarop een expert... Nee, maar als ik het goed heb begrepen uit alle informatie die ik heb gelezen, is hij diegene geweest die geschoten heeft.
In ieder geval, het is heel weinig. Ik vond het zelf ook heel frustrerend.
Want ik heb nu vandaag toevallig een artikeltje gelezen van een man die ook een heel heftig verhaal. Zijn dochters verkracht heeft en zijn zoon mishandeld heeft. En hij heeft 8 jaar cel gekregen. In vergelijking met deze mensen die na 10 jaar ook weer vrijkomen. Bon, die mens van 8 jaar zal ook wel weer eerder vrijkomen. Maar bon, ik wil maar zeggen, het voelt helemaal niet...
Maar ik vind, we moeten ook een beetje afstappen van dat... Oh, je bent voor levenslang veroordeeld. Ja, dat is nooit levenslang. Ik snap niet waarom we die wet Lejeune hebben. Spreek een straf uit en maak die effectief. Ja. En maak de straffen dan minder lang of zo. Want uiteindelijk zit nooit iemand voor die lange periode vast.
Nee, iedereen is gewoon teleurgesteld. Als je weet van 30 jaar, ja, dat is na 10 jaar loopt je weer buiten.
Mm-hmm. Ja, ik vind... Oh, ik weet ook niet, want het is zo, onze gevangenissen zitten overvol. Mm. Maar ik... Want het probleem met deze mannen is, ja, no offense, maar die zaten al met een zwaar strafblad. Die rijden al een keer in op een politiecontrole, waar dat ze dus al een keer de aanval op politieordendienst hebben geopend. Schieten nu een politieagent neer. Ja, sorry, maar ik zie die gewoon nog eens feiten plegen.
Natuurlijk, die leren hun les niet.
Nee.
En er wordt ook gezegd in documentaire van... Tweede kansen, oké, allemaal goed en wel, maar hoe vaak kun je mensen een tweede kans geven?
Nee, want ook ze hebben bedoel, oké, dat je in eerste instantie als je voor iets wordt gearresteerd, dat je probeert om te ontkennen, maar er zijn staalharde bewijzen tijdens je onderzoek, tijdens je ondervragingen, maar dat je dan ook nog eens op dat assiseproces durft beweren dat je er niks... Allee, er is geen spijt.
En dat wou ik ook net zeggen. Van, kun je niet alleen vroegtijdig vrijgelaten worden als je ook enigszins een bepaald schuld...
Je moet schuld bekennen, maar het is niet moeilijk om te zeggen ik heb het gedaan. Je moet volgens mij geen spijt... Dat weet ik niet. Is er iemand die dit weet?
Want dan moet dat toch ook wel in het nieuws zijn geweest dat ze inderdaad hun schuld hebben bekend. En dat heb ik nergens gelezen.
Nee, ik heb dat ook niet gevonden. Maar ja, ik weet het niet. Misschien door... Ja, ik weet het niet. Nee. Nee, ik vraag het mij ook af waarom zijn deze mannen vrijgelaten. Want ja, echt no offense, maar die gaan nog iets doen. Ik weet niet of ze nog iemand gaan vermoorden.
Ze zijn echt nog maar net vrij. Hè? Ik bedoel, ze hebben...
Het is door zo'n mensen dat corona is ontstaan, hè? Om die nog wat langer vast te houden. Ja, het is een enorm frustrerend verhaal. Ik vind het echt ook... Ik voelde mij er lang ook wat slecht over, dat ik het verhaal van Kitty heb weggeduwd of zo. Ik bedoel, iedereen wist... Ik wist, als ik haar naam hoorde, wist ik wel, ja, dat is die politieagent die tijdens haar shift is vermoord.
Ja, maar je weet, dat heeft met dat groot banditisme te maken en...
Kutbanditisme.
Met dat kutbanditisme. En dat is nu eenmaal een moeilijker... onderwerp of zo, om het over te hebben, dan een passioneel drama. Ja, daar is iedereen in mee. Dit is echt gewoon een overval totally gone wrong.
Ja, want ik bedoel, als we het nu nog even recap, het motief is een bestelwagen. Het motief van deze moord is een bestelwagen.
Het had en poging tot inbraak kunnen zijn.
Ja, en 10.000 frank. En dat is het frustrerende. Dat is echt frustrerend, inderdaad. Je ziet hier niet met een motief, je ziet hier niet met een moordenaarsbrein. Dit zijn gewoon mensen die hun eigen belang voorop stellen.
Ik denk dat die in paniek hebben geschoten op de politiecombi.
Sorry, maar een Kalashnikov leegschieten op een combi vind ik dramatisch. Zelfs voor mij.
ja, maar gewoon... Ja, inderdaad. Als je zoiets afschiet, dan weet je dat er gewonden vallen en zelfs doden kunnen vallen. Hè. Dat is niet...
Letterlijk, als je in paniek bent, schiet die banden van die combi neer en begint te lopen. Allee, ik weet het niet, want ze zijn uiteindelijk zelfs in die Peugeot kunnen vluchten. Hè.
Mm-hmm.
Dus je moet gewoon zorgen dat ze je niet kunnen achtervolgen, maar wat voor de rest?
Ja, zwaar.
Enfin, ik weet niet. Het is een opeenstapeling van slechte beslissingen en die mannen hebben er niet lang genoeg voor vastgezeten.
Nee, dat is waar. Voilà.
Ja, het is een frustrerende zaak, maar het is, wie de docu nog niet heeft gezien, zeker wel kijken. Het is echt de moeite.
Ja.
Interessante beelden, interessant verhaal.
Mooie getuigenissen ook.
Mooie getuigenissen, heel sereen in beeld gebracht.
Mooi eerbetoon aan Kitty eigenlijk.
Dat ook.
En,
dat ook.
Ismaël komt ook aan het woord trouwens. Ja. Dat hebben we nog niet gezegd, denk ik.
Brak mijn hart ook.
Ja. Ja, ook gewoon vechten voor je leven, hè.
Mm-hmm. Ja, en voor je gezin, hè, want daar zaten kinderen boven en een vrouw boven. En je moest het maar doen, hè, achter die daders lopen. Interessante documentaire, interessante zaak. Ben blij dat ik er iets van weet nu.
Oh, ik ook, zeer zeker.
Het is zeker. Dat was zo'n klein zwart gatje, een categorie van dingen dat ik nog niet...
Nee, ik ben ook heel blij dat ik de zaak nu echt ken. Ja. En dat ik weet wat dat er... Ik denk ook gewoon omdat er door de loop van de jaren... Ja, het was ongoing gewoon heel lang nog. Hè? Ja. En dat het daarom iets was wat ik nog niet kon bevatten, wat dat er effectief gebeurd was.
Ja, de feiten waren toen wij op het middelbaar zaten. En ik herinner mij, het meeste wat ik van deze zaak herinner is inderdaad... Echt, ik zie nog zo in het laatste nieuws waarschijnlijk een heel groot artikel dat er ene vrij kwam. En dat ik toen dacht, oh, dat is nog niet zo lang geleden volgens mij gebeurd. Dat is voor mij van de eerste herinneringen aan de zaak van Kitty. Dat ik toen al dacht, oh my, dat is snel.
Raar.
Ja. Zo jongens, ga het ontdekken op streams te bekijken. Het heet Kansloos in Lot. Ik vond het heel cool om deze te doen.
Heel fijn.
En dus maandelijks op streams vinden jullie de documentaires terug. Dat betekent dat wij over een paar maanden weer een aflevering brengen over een van de documentaires.
Ik ben alweer benieuwd waar het over gaat gaan.
Ja, want vorige keer hebben we ook zo, nadat we de aflevering hadden gepost, een mailtje gekregen van de mensen van streams. Oké, jullie kunnen kiezen uit deze zaken. En dat was echt zo, oké, Silke, kies maar. Nee, ik weet het niet. Oeh, ik weet het ook niet. Ja, dat was heel interessant om te bekijken.
Er komen sowieso nog heel interessante afleveringen aan.
Absoluut.
Ongetwijfeld. Alright, oké, bedankt om te luisteren weer.
Ja, dankjewel en tot over 2 weken.
Ciao!
Op Storytel vind je heel veel crime-luisterboeken. Waaronder de thrillers van Karen Slaughter, die ook wel de Queen of Crime wordt genoemd.
Probeer Storytel nu 30 dagen gratis uit op story.tel/volksjury.